Geliefde gemeente, vanmorgen kwam een groot deel langs en wat wensen elkaar dan toe. Veel heil en zegen voor het nieuwe jaar of, en we zeggen ook wel, de beste wensen voor het nieuwe jaar. De beste wensen, wat is dat eigenlijk? Wat bedoel je dan? Ik kan me voorstellen dat je denkt dat je nou inderdaad de beste dingen mag krijgen. Als je veel heil en zegen mag krijgen. Dat je een voorspoedig jaar hebt. Een goed lopend jaar. Een jaar zonder al te veel problemen. Geen grote bochten, geen hobbels en gaten in de weg. Als je wat verder denkt, zeker als je in de kerk elkaar het beste toewenst, dan denk je hopelijk en waarschijnlijk toch ook wel aan het geloof. Het leven met Christus, dat voelen we wel toch, dat weten we in elk geval. Dat is het allerbeste, leven met Christus. Dat zou dan ook op zich wel mogen zeggen, dat zeg ik meestal ook niet, maar... Dat mogen we elkaar wel toewensen. Hè? Als je zegt veel heil en zegen. Dat betekent eigenlijk. Een leven dicht bij de Heer Jezus toegewenst. Een leven met Christus toegewenst. Dat is het allerbeste. Maar hoe ziet dat leven eruit? Is dat per se een gemakkelijk leven? Een leven dat zo gladjes verloopt? Of niet? Zou je zo Maria kunnen vragen? Maria, die heeft te horen gekregen dat zij een leven met Jezus zou krijgen. Christus zou bij haar geboren worden. Nou, ze is nog nooit zo blij geweest. Goed, eerst vond ze het heel moeilijk te geloven, of ingewikkeld wat er nou allemaal bij kwam kijken. Maar haar hart was er vol van. En daarom ging ze zingen. De lofzang van Maria, en waar ze zingt... En mijn ziel verheft Gods eer. Mijn geest mag blij de Heere mijn zaligmaker noemen. Ze stond aan het begin. Het begin van een leven letterlijk met Jezus. Eerst Jezus onder haar hart. Daarna Jezus in haar armen. Daarna Jezus aan de hand. Een leven met Jezus. Was het een makkelijk leven? Nou, misschien heeft ze dat wel gedacht. Maar Simeon helpt haar uit de droom. Die oude Simeon. Die zegt tegen haar, die zegt daarmee ook tegen ons. Denk maar niet te snel dat een leven met Jezus alleen een makkelijk leven is. Het is wel een goed leven. Het is wel het allerbeste leven. Maar het is niet een makkelijk leven. Dat horen we uit de woorden na de lofzang van Simeon. We staan nu eerst niet stil bij de lofzang zelf, maar wat Simeon daarna nog gezegd heeft. Lucas 2, de versen 34 en 35. En dan lezen we dan. En Simeon zegende hen lieden en zei tot Maria, zijn moeder, zie, deze wordt gezet tot een val en opstanding van velen in Israël en tot een teken dat wedersproken zal worden. En ook een zwaard zal door uw eigen ziel gaan, opdat de gedachten uit vele harten geopenbaard worden. Jezus brengt ook moeite met zich. Drie gedachten. Ergernis. Lijden en ontdekking. Jezus brengt ook moeite met zich. Drie moeilijke dingen die er komen als Jezus komt. Als Jezus hier gepreekt wordt, als Jezus in je leven komt. Deze drie moeilijke dingen. Ergernis, lijden en ontdekking. En zou je kunnen denken, Nou, dan hoeft dat van mij zo nodig niet. Maar daarom ga ik nog iets bij zeggen. Boven de preek, dat hebben we al gehoord, er staat, Jezus brengt ook moeite met zich. Maar niet alleen, ook. Maar er is nog iets anders. Ik heb nu de moeite genoemd. Maar bij alle drie de punten voeg ik nog een woord toe. Ergernis en leven. In tweede plaats, lijden en vreugde. En als derde, ontdekking en zekerheid. Jezus brengt ook moeite. Ergernis. En leven. Lijden. En vreugde. Ontdekking. En zekerheid. Dus als eerste, ergernis en leven. Nadat Jezus was geboren, een week nadat hij was geboren, of 8 dagen, is hij besneden. En toen kreeg hij dan officieel de naam, Jezus. Dat hij besneden werd, daarin werd zichtbaar dat Jozef en Maria met hem in de weg van Gods wetten gingen. Galaten 4, die zegt hij is gekomen onder de wet. Dus Jezus heeft, toen hij geboren werd, heeft gebogen onder de wet. Dat werd op de 8e dag zichtbaar, maar ook op de 40e dag. Toen gingen Jozef en Maria met hem naar de tempel. En er waren eigenlijk 3 wetten waarom ze naar de tempel moesten. Er was de wet van de onreinheid. De 40e dag moest er een offer gebracht worden voor onreinheid. Dus Maria was onrein geworden door de geboorte van dit reine kind. De wet van de onreinheid. De wet van de eerstgeborene. Jezus was de eerste uit Maria. En voor de eerstgeborene moest gelost worden. En de wet van de heiliging. Hij werd ook aan God opgedragen, aan God gewijd. Als een knecht van God. Alles volgens de wetten van Mozes. Hij werd onder de wet. Hij is helemaal aan de wet van God gehoorzaam geweest, zodat hij die wet kon vervullen. Dat is belangrijk om te zien. Hij is niet onder die wet gekomen om ons te leren hoe wij dan die wet moeten doen, zodat wij ook moeten offeren, ook de kinderen moeten laten besnijden. Nee, hij heeft dit in onze plaats gedaan. Waaraan zie je dat? Nou, onder andere hieraan. Je ziet Jozef en Maria naar de tempel gaan en ze hebben dan die tortelduiven bij zich. En dan komen ze de poort van de tempel binnen. En dan zou je zeggen, nu lees hoe dat dan gaat. Dat ze naar een priester toe lopen en dat ze die duiven aanbieden en dat hij ze gaat offeren en dat hij geheiligd wordt. Maar daar lees je niks meer van. Ze gingen naar de tempel voor die offers. Maar als ze in de tempel gaan, dan staat dat offer helemaal niet meer centraal. Het is alsof je hier al ziet, hij neemt het eerste weg. Die eerste oude offers, die schuift eerst waar aan de kant. Om het tweede daarvoor te stellen. Het gaat niet meer over de duiven, over die offertjes, maar het gaat hier over het offer. Aandacht is voor Christus zelf. En daar gebruikt God een oude profeet voor. De priesters, het lijkt wel alsof die er even stand van hebben. Priesters die bij de tempel horen, die hadden er even stand van. Dat kan maar zo gebeuren, hè? Moeten wij onszelf ook aanrekenen. Het kan zijn dat je voor in de kerk zit, in dienst zeg maar van de kerk, en toch even stand hebben van God en van de geest van God. Maar dan is hier een oude knecht van God. Die was geen priester. Maar die was wel vol van de Heilige Geest. En die verstond, om zo te zeggen, de taal van de Heilige Geest. Die werd door de Geest geleid in de tempel. De Heilige Geest had gezegd, Simeon, dit is de dag. Nu komt het grote offer binnen. Nu komt Hij binnen, die al eeuwenlang beloofd is. Jezus, de Zoon van God. En we weten niet precies hoe Simeon het gezien heeft dat Jezus het was. Maar de Geest heeft hem zo geleid dat hij precies bij Jezus uitkwam. En dan staat hij voor Jezus. En misschien hebben Jozef en Maria die tortelduiven nog wel bij zich. Maar wij zou haast zeggen, dat hebben ze niet gedaan natuurlijk, want ze moesten wel gewoon offeren. Maar je zou bijna zeggen, die hebben ze maar laten vliegen. Wat was nu iets belangrijkers? Simeon begon te spreken van Jezus. Nu laat gij, Heere, uw dienstknecht gaan in vrede naar uw woord. Want zijn ogen hebben uw zaligheid gezien. Dat zag Simeon. Simeon zag een kind. En hij zag door dat kind heen de zaligheid van God. Dat is geloof, hè? Geloofsogen had Simeon. Hij zag in Jezus de zaligheid van God. Hetzelfde geloof wil de Heer nog geven. Ook al zie je dan niet die baby letterlijk, zichtbaar, concreet. Maar hetzelfde geloof om de zaligheid van God te mogen zien in Jezus. En om te weten, zo kan ik sterven. Zo kan ik ook leven. Want dat hoort bij elkaar. Als je echt weet dat je sterven kunt, dan kun je ook pas echt leven. Ik hoop dat je dat goed onthoudt. Dat zeg ik zeker tegen de jongeren. Er zijn er die wel eens denken, ja, echt leven, dat kan eigenlijk makkelijker buiten de kerk dan in de kerk. Misschien is het voor de dominee wel helemaal prima, maar voor mij is het een beetje saai. Echt leven, ja, dat vind je hier niet. Maar ik zou echt op het hart willen drukken. Je kunt niet echt leven als je niet echt kunt sterven. We moeten allemaal sterven, jong of oud. Dat is het enige wat we zeker weten in dit leven. Dat we moeten sterven. En als je niet weet hoe dat gaat met sterven, dan hangt dat als het ware altijd als een zwaard boven je hoofd. En natuurlijk denk je er niet altijd aan. Het liefst vergeet je dat dan, als je het niet weet hoe het gaat. Maar het komt toch vroeg of laat weer boven. En misschien stop je het dan gauw wel weer weg, maar het komt er wel, het zit er wel. Als je niet weet dat je sterven kunt, dan kun je ten diepste niet leven. En als Simeon hier zegt, nu kan ik sterven, dan zegt hij ook, dit is de mooiste tijd van mijn leven. Dit poosje, of misschien nog wel een redelijke poos die hij krijgt. De mooiste tijd van zijn leven, nu die echt kan sterven. Goed, hij kon al wel sterven in de zin van dat zijn zonden vergeven waren. Maar er was nog een belofte die vervuld moest worden. God had hem gezegd, je zult de Messias zien. Dat was nog niet gebeurd. Daarom dacht hij, ik kan nog helemaal niet sterven. Er moet nog iets gebeuren voordat ik sterf. En toen dat gebeurd was, ook toen was hij zo zeker van zijn zaligheid. Toen was hij zo zeker van de waarheid van Gods woord. Toen was hij zo vol van de goedheid van God. Toen had hij de beste tijd van zijn leven. En daar zingt hij dan van. En dat zingt hij niet alleen voor Jozef en Maria, maar ik denk eigenlijk voor heel het tempelplein. En alle mensen mogen het wel horen. Als er alleen maar een priester was geweest, die had dan een offertje gebracht ergens in een hoekje. Maar ja, er werden wel 1000 offers op een dag gebracht. Ze kwamen van heinde en ver, al die mensen kwamen met hun baby en met, nou ja, omdat ze gezondigd hadden en omdat ze een belofte gedaan hadden. Het was zo druk altijd op het tempelplein. Die ene baby meer of minder zou niet opvallen. Maar nu Simeon gaat zingen, is dat een boodschap voor iedereen. En hij zegt het, hier is nou een licht, tot verlichting der heidenen, tot zaligheid van Israël. Dus hij prijst Jezus aan. Hij zegt tegen de mensen, ik heb nu het grootste geluk in mijn leven gevonden, en dit geluk is nu voor jullie allemaal ook. Dan gaat hij tegen Jozef en Maria praten. Nou, dat wordt een mooi gesprek. Dan gaat hij zeggen hoe blij hij is met de Heer Jezus en hoe gelukkig Jozef en Maria wel zullen zijn, toch? En dat is dan juist niet zo. Hoe natuurlijk vond Simeon deze Maria. Dat is een heel bevoorrecht iemand. Zij is de moeder van de zaligmaker. Maar hij voelt ook iets anders. Dat gaat hij juist vertellen. Maria, Jozef, nu hebben jullie zoiets moois gekregen. En dat is voor iedereen het allermooiste. Maar het is niet alleen maar mooi. Bereid je vast voor op moeite en zorg. Bereid je vast voor. En zo zeg ik het nu als het ware ook. Zal maar eerlijk wezen. Als er over de Heer Jezus gepreekt wordt, dan kunnen we niet alleen maar blij doen. En als Jezus in je leven komt, dan heb je het niet alleen maar makkelijk. Maar dus mensen die zeggen, joh, maar dat is zo fijn leven. Als Jezus in je leven komt, dan kun je de rest van je leven alleen nog maar blij zijn. Dan gaat alles goed. En als je ergens mee zit, dan komt het omdat je niet genoeg gelooft. En als je maar genoeg gelooft, joh, dan lost God alle problemen voor je op. Dat is gewoon niet waar. Maar het gebeurt wel. Er zijn populaire predikers. Zulke predikanten die komen op televisie. Hè? Die willen ze op televisie graag uitzenden. Welvaartsevangelie bijvoorbeeld. Dat klinkt. Maar het is niet eerlijk. Als de Heer Jezus echt in je leven komt, dat is het beste wat je gebeuren kan. Maar niet het makkelijkste wat je gebeuren kan. Waarom niet? Nou, het eerste wat Simeon zegt is, hij wordt gezet tot een val en opstanding. Jezus wordt gezet tot een val. Het woord voor val is hetzelfde woord dat ook gebruikt wordt voor een plaag. Een ziekteplaag. Ja, denk aan de giftige slangen bijvoorbeeld in de woestijn. Of met de plagen in Egypte. Tot een val. Dat betekent dus dat Jezus, als Jezus hier in het leven komt, als Jezus verkondigd wordt, dan brengt dat mensen in de problemen. Dan geeft dat ziekte, om zo te zeggen. Ja, dat is niet wat hier precies bedoeld wordt, maar wel net zo erg als ziekte. Dan geeft dat nood. Dan ga je er niet op vooruit, maar op achteruit. Wat zit erachter dan? Nou, eigenlijk een beetje hetzelfde als in Egypte. Toen Mozes in Egypte kwam. Hij had 40 jaar in de woestijn rondgelopen als herder. En toen had God hem gestuurd naar de farao toe. Toen ging farao spreken tegen de farao. Mozes ging spreken tegen de farao. En toen kwamen de problemen pas echt. Toen kwamen de plagen. Juist toen Mozes kwam, toen kwamen de plagen over Egypte. En toen kwamen er ook moeilijkheden voor de Israëlieten. En de farao die zei, had ik je maar nooit gezien. Maar zelfs Israëlieten zeiden, was je maar nooit gekomen. Waar zit dat dan in? En toen Mozes kwam, toen heeft hij de waarheid gezegd. Toen heeft hij de waarheid gezegd tegen de farao. En dat botst. De waarheid botst tegen de leugen. En iemand die aan de leugen vast wil houden, die kan er niet zo goed tegen als de waarheid gezegd wordt. Ze gaan botsen. Farao botst op Mozes. En de fariseeën botsten op Jezus. Ze ergerden zich aan hem. Ze struikelden over hem. Ze vielen over hem. En dat is wat er in het tweede deel van de tekst staat. Tot een teken dat wedersproken zal worden. Wedersproken. Dus ze spraken hem tegen. Ze waren tegen. Niet iedereen. Want er staat tot een val en opstanding. Niet iedereen valt over Jezus. Anderen vallen voor Jezus. Maar dat is wel een van beiden. Of je valt over Jezus of je valt voor Jezus. Je kunt niet neutraal blijven. Bij Christus wordt een keuze gevraagd. Klein beetje herkent u dat wel. Zomaar even een illustratie. Ik heb natuurlijk al wel gezegd, hè, toen ik naar Urk ging, dat mensen er altijd ook een bepaald idee bij hadden. Toen ik naar Oldebroek ging, als ze al wisten waar dat lag, zei ze, oh ja, nou ja, prima, ik hoop dat je het goed hebt. Toen ik naar Urk ging, had bijna iedereen er een mening over. Echt niet allemaal negatief. Maar het was wel of positief of negatief. En ik heb eigenlijk gewerkt. Zo zijn Urkers ook wel een beetje. Wij hebben het er heel goed. Maar ik heb ook wel de indruk. Je kunt het er of heel goed hebben. Of het gaat niet. Met een dorp met karakter heb je dat. En dat is bij Urk een klein beetje zo. Maar bij de Heer Jezus helemaal zo. Bij de Heer Jezus kun je niet neutraal blijven. Ja, ja, Jezus, ja. Nou, prima. Dat kunnen mensen wel zeggen, maar het is niet wat de werkelijkheid is. Het is voor of tegen. Dat is bij Jezus zo. En dat is eigenlijk bij de prediking over de Heer Jezus ook zo. Kijk, het kan wel lijken alsof we een beetje onze schouders ophalen. We gaan de kerk in. En we gaan de kerk net zo uit als dat we erin gingen. Het doet ons eigenlijk niet echt wat. Dat is niet waar. Als je over de Heer Jezus hoort, iedere keer dat je over hem hoort, dan valt er een beslissing uit. Voor of tegen. En als je schouders over de Heer Jezus ophaalt, dan is het tegen. Je gaat niet de kerk in zoals je eruit ging. Iedere keer dat Christus verkondigd is, dan is er een keuze in je hart gevallen. En als die keuze de verkeerde kant op valt, met eerbied bedoeld, dan is dat niet het probleem van de Heer Jezus. Maar is dat uw probleem. Als wij ons ergeren aan de Heer Jezus, als ons hart botst tegen Christus, dan wordt uiteindelijk Christus daar niet minder van. Je kunt wel zeggen op een bepaalde manier, het is tot zijn verdriet. Maar dat weten we toch wel, hè? Toen Jeruzalem, toen de meeste mensen in Jeruzalem botsten met Jezus en niet naar hem wilden luisteren, toen heeft de Heer Jezus daar op Jeruzalem staan kijken en met tranen in zijn ogen gezegd, Jeruzalem, Jeruzalem. Hoe menigmaal heb ik u bijeen willen vergaderen, als een hen haar kiekens. Maar gij hebt niet gewild. Wat was het hem een verdriet. In dat opzicht kun je zeggen, heb je de Heer Jezus er wel mee. Je ongeloof laat hem niet koud. Maar je ongeloof, de Heer Jezus, zijn leven gaat er even wel om door. Laat ik het zo zeggen. Maar ons leven niet. Wie werkelijk botst op Christus, die moet bedenken, dat wordt wel je dood. Je kunt je niet ergeren aan de Heer Jezus en blijven leven. Deze wordt gezet, staat er tot een val. Dus als je ergert, als je struikelt over de Heer Jezus, zoals je kunt struikelen over een boomtaak, dan zul je vallen en uiteindelijk niet meer opstaan. Maar de andere kant is er ook. Als je valt voor de Heer Jezus, dan laat hij je opstaan. Deze wordt gezet, staat er tot een opstanding. Omdat hij de zaligmaker is. Omdat hij een volkomen zaligmaker is. De opstanding, dat betekent dat hij doden levend maakt. Hij redt geen mensen die al redelijk op weg zijn, maar dode zondaren, die nou niks hebben, daarvan zegt hij, ik geef alles. En misschien is dat wel de ergernis, hè? Dat de Heer Jezus dus in ons leven zegt, jij hebt dus niks. Niks goeds. Niks waarmee je de hemel kunt verdienen. Als je daaraan ergert en zegt, ja maar, ik vind dit wat ik doe prima en dat wil ik volhouden. En daar moet God niks over zeggen. En helemaal van de hulp afhankelijk zijn, dat wil ik niet. En hem alleen de eer geven wil ik ook niet. Kijk, als je dat doet, dan struikel je over hem, dan word je val. Maar als je met hem eens bent en zegt, Heer, het is ook zo. Het is ook waar. Ik ben een verloren mens. En ik heb het niet en ik red het niet. Maar red u mij dan. Wat zul je dan veel in de Heer Jezus vinden? Deze wordt gezet tot een val, maar ook tot een opstanding. En niet van een paar, maar voor velen. Een val voor velen, maar ook een opstanding voor velen. En dat kan voor allen. Dat was het eerste. Ergernis en leven. Jezus brengt ook lijden en vreugde. Als de Heer Jezus verkondigd wordt, dat is het eerste punt, dan kan dat een probleem opleveren. Die val. Maar als je dan de Heer Jezus in geloof mag ontvangen, dan heb je dat probleem niet meer. Dan heb je het leven. Opstanding. Maar dan zijn de problemen toch nog niet voorbij. Het echte probleem is voorbij. Maar toch zijn de problemen nog niet voorbij. Als er iemand is die de zegen hiervan direct ervaren heeft, dat was Maria. Deze wordt gezet tot een opstanding. Maria mag het leven zo dicht bij haar hebben. Ze mag in Jezus Christus het leven vinden. Nu en ook voor morgen en voor de rest van haar leven. Wat een zegen voor Maria. Wat een vreugde. Maria heeft zich niet aan Jezus geërgerd. Al direct toen hij aangekondigd werd door Gabriel, heeft ze gezegd, hier ben ik. En de rest van het leven ook, de rest van de zwangerschap. En toen hij geboren werd, en toen hij besneden werd, en toen ze met hem naar de tempel ging. Altijd heeft ze de zegen ervan gevoeld. En ze heeft geloofd in Jezus. En als er iemand was, die dicht bij hem mocht opgroeien, was zij het toch. Als die straks groot zou worden, als hij zou gaan preken, als hij zijn werk zou gaan doen. Wat een zegening voor Maria, dat ze zo makkelijk de toegang had tot de zaligmaker. Elke vraag die ze had, die kon ze direct aan Jezus stellen. Want er is toch niemand die je zo na aan het hart ligt als je moeder. Zou je toch ook zeggen, er is niemand die de Heer Jezus zo na aan het hart lag als zijn moeder. Nou, dat is ook zo. Want dan later aan het kruis, voor wie draagt de Heer Jezus zorg? Nou, voor de moordenaar en voor zijn moeder. Voor de moordenaar om te laten zien dat hij gekomen is voor de meest grote zondaren. Maar ook voor zijn moeder, om te laten zien dat die aardse liefde zo waardevol is. En daar heeft hij gezegd, vrouw, ik kan niet meer voor u zorgen. Zie uw zoon, nu gaat Johannes het doen. Wat een gemakkelijk leven moet Maria gehad hebben. Zo dicht bij Jezus. Maar dat is dus niet zo. Dat zegt Simon hier. En ook een zwaard zal door uw zelfziel gaan. Uw zelfziel, dat betekent zoiets als ook door uw ziel. Zelfs door uw ziel. U, moeder van Jezus. Door uw ziel zal een zwaard gaan. Juist vanwege Jezus. Wat bedoelt hij daarmee? Als er een zwaard door je hart gaat, dat betekent dat er een groot verdriet in je hart is. Dat het grote pijn doet van binnen. Wij zeggen wel, hè, dat iemand trapt je op het hart. Nou, als iemand op het hart trapt, dan doet het geweldig pijn van binnen. En als er een zwaard door je ziel gaat, dan doet het ook geweldig pijn van binnen. Dus het leven met de Heer Jezus levert voor Maria grote pijn op. Wanneer? Nou, ik denk het meest juist op het moment waar ik het net over had. Daar aan het kruis. Toen daar haar zoon aan het kruis hing, zal er iemand geweest zijn met zo'n groot verdriet als Maria. Haar zoon en haar zaligmaker. Voor anderen daar was het de zaligmaker alleen. Maar voor haar was het ook haar zoon. Wat heeft Maria daar met een groot verdriet onder aan het kruis gestaan? Dat kan toch niet anders? Toen heeft ze het meest ervaren dat het waar was. Een zwaard zal door uw ziel gaan. Jezus staat de spijkers in door zijn handen. Maar Maria leed niet zo heel veel minder. Tenminste in de uitwendige menselijke zin. En Jezus leed ook weer heel ander lijden. De toorn van God en de vijandschap van de duivel. Maar het menselijke lijden van Maria, dat is het lijden van een moeder geweest. En als een kind ziek is, dan heeft een moeder daar soms nog meer last van een kind. In elk geval, een moeder heeft vaak meer last van de ziekte van de kind dan van de eigen ziekte. Een zwaard zal door uw ziel gaan, toen. Maar zoveel keren daarvoor al. En dat begon al heel snel. In Lucas 2 zien we ook die bekende geschiedenis van 12-jarige Jezus in de tempel. Zou Maria toen ook niet aan deze woorden gedacht hebben. Toen Maria Jezus kwijt was. En ze gaat hem dan verwijten maken. En dan zeggen we, ja dat mag toch niet. Jezus verwijten maken. Maar het zijn de verwijten van een moeder met een zwaard in de ziel. Want er staat in vers 48. Zij hem ziende, werden verslagen. En zijn moeder zei tot hem, kind, waarom hebt gij ons zo gedaan? Zie, uw vader en ik hebben u met angst gezocht. Met angst. En waar komt dat van? Dat komt daarvan dat Jezus bedelaar was. Want hij was in de tempel, omdat hij in de dingen van zijn vader moest zijn. Dus het was de pijn van alles wat er gebeurde. Ook de pijn vanwege die vragen. Zoals we dat ook zien in 48. Hè? Waarom heb je ons zo gedaan? En dat zie je vaker gebeuren. Dat Maria het niet eens is met de weg van Jezus. Dat is eigenlijk een dubbele pijn in het hart. De pijn van de weg die Jezus gaat. En de pijn van de vragen die ze bij heeft en waarom vragen. Zo was het bij Maria. Maar zo is het uiteindelijk bij al Gods kinderen ook. Het kan niet anders. Als Christus in je leven komt, als God je leven leidt, dan zal dat bij tijden gaan op een manier die je niet wilt. Een weg die je pijn doet. Misschien wel juist omdat Christus in je leven kwam. Zodat je soms haast kunt denken. Als ik nu geen christen was geweest, had ik het makkelijker gehad. Als Maria niet de moeder van Jezus was geweest, had ze het makkelijker gehad. En er komen ook die vragen en die kunnen dus nog dubbel zwaar maken. Die waarom vragen zoals Maria die ook heeft in vers 48. Waarom hebt gij ons zo gedaan? Waarom moet het nu zo gaan? Ik dacht, als ik met u mag leven, dat ik het goed mag hebben, dat ik op u terug mag vallen, dat ik het fijn mag hebben en gemakkelijk. Maar in plaats daarvan, dit, waarom moet dit mij overkomen? Een zwaard zal door uw ziel gaan. Als er een zwaard door de ziel van Maria ging, moeten wij niet denken dat wij eraan ontkomen. Jezus brengt lijden met zich. Maar u zei ik, bij alle drie de punten, het is niet alleen lijden. ook vreugde. Bij alle drie de punten zei ik dus niet alleen die moeite, hè, maar in dit geval, dus behalve lijden, ook vreugde. Waarom dat? Nou, laten we die twee geschiedenissen maar eens bekijken. Jezus als 12-jarige jongen in de tempel. Maria, die had die pijn gevoeld en die angst. Maar toen de Heer Jezus ging verklaren. Wat toen? Dan lees eens mee. Vers 49. Gaat de Heer Jezus antwoord geven? Wat is het dat gij mij gezocht hebt? Wist gij niet dat ik moest zijn in de dingen van mijn vader? Jezus Christus, hij maakte het haar niet moeilijk omdat hij het leuk vond om haar moeilijk te maken. Niet uit eigen wijsheid, maar als middelaar. Hij moest zijn in de dingen van zijn vader. Hij zegt daarmee eigenlijk, moeder, dit is goed voor u. Snapte Maria niet direct. Maar wat doet ze? Vers 51. Zijn moeder bewaarde al deze dingen in haar hart. Ergens dacht ze, misschien zit er wel veel meer zegen in dan ik nu besef. Ze bewaarde het. Ze was nog niet direct helemaal vol van alles wat de Heer Jezus zei. Maar ze bewaarde het wel. En op zijn tijd bracht God dat als het ware naar boven. En zei Maria, begrijp je het nu? En dan kon het niet missen. Of er kwam blijdschap. En Maria gaat zeggen, wat ben ik blij dat Jezus toen in de tempel bleef. En dan ben ik zelfs blij dat ik toen zo'n angst heb gehad. En nog veel meer later. Aan het kruis, 20 jaar later zo'n beetje. Toen ze aan het kruis stond en toen Jezus het riep, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Zou Maria toen niet gedacht hebben, o mijn zoon, waarom hebt gij mij verlaten? Het heeft een paar dagen geduurd. En toen wist ze het. Dit moest gebeuren voor haar zaligheid. En het lijden van Maria was groot, maar de vreugde van Maria was nog groter. Wat een zegen dat Jezus voor haar naar het kruis ging. En toen kan het niet anders of Maria heeft gezegd. Mijn zaligmaker. U hebt u niet vergist. En de pijn die ik gevoeld heb in mijn hart. Die was toch goed. Want u hebt daardoorheen uw vreugde gegeven. U hebt meer gegeven dan ik ooit had gedacht. Sommige van die dingen leer je in dit leven. Sommige hierna. En Paulus zegt, wij weten dat alle dingen medewerken ten goede. Degene die God lief hebben. Degene die zijn voornemen geroepen zijn. Dus ja, het is echt zo dat het leven van een christen moeilijker is, ernstiger is, dan van een niet-christen. Maar het is niet het enige. Nog veel meer geld. Het is met een vollere en een rijkere vreugde dan wie dan ook dat kan hebben. Het is met een eeuwige vreugde. En daarom zal iedereen zeggen, die daardoor heen ging, het was de moeite waard. Het was meer dan de moeite waard. Het lijden van deze tegenwoordige tijd is niet te waarderen tegen de heerlijkheid die nog geopenbaard zal worden. Dat was het tweede. Het derde. Jezus geeft ook ontdekking en zekerheid. Want er staat er als laatste in onze tekst, omdat de gedachten uit vele harten geopenbaard worden. Daarmee verklaart Simeon waarom dat eigenlijk gebeurt. Waarom tot een val en opstanding? En waarom dat zwaar door de ziel? Wat is Gods bedoeling daarmee? De gedachten uit vele harten zullen geopenbaard worden. Gedachten in het hart, die liggen daar verstopt, die zie je niet. Wij kijken elkaar alleen aan de buitenkant aan en soms dan en leggen voor elkaar een beetje het hart bloot. Maar nooit weet je alle gedachten. Zelfs van jezelf zijn ze vaak nog verborgen. Dat je eigenlijk niet eens weet met welke motieven je nu dit of dat gedaan hebt. Maar het moet naar boven komen. Het zal een keer naar boven komen. Er komt een dag dat alle gedachten van ons hart open en bloot voor God zijn. Hè? Dat we alles onder ogen zien. We gaan de boeken open, staat er. Daar ging het gisteren over. Schik u om uw God te ontmoeten. God die al je gedachten kent. Wat aangrijpend zal zijn. Als het dan de eerste keer is dat je er echt eerlijk achter komt hoe verdorven je hart is. Zoals Amos zegt, schikt u om uw God te ontmoeten. Dan zegt hij daarmee, laat dat nu toch al gebeuren. Dat God nu al de gedachten van je hart openlegt. Nou, hier staat, dat gaat God doen. De gedachten uit vele harten die gaan geopenbaard worden. Die komen naar buiten, die worden helder. Wanneer en waarin? In Jezus. Als Jezus Christus verkondigd wordt, dan komt er het meest duidelijk naar boven wat er eigenlijk in ons hart leeft. In de eerste plaats ontdekkend. Daarom moet de Heer Jezus ook eerlijk verkondigd worden. Zodat je ook gaat voelen hoe diep het ongeloof zit. Dat ongeloof wat je eigenlijk helemaal niet aan wilde. Want je vond je eigenlijk een prima christen. En je dacht, ja maar ik doe toch mee met de kerk en ik voel er wat bij als we zingen. Ja maar daarmee is je ongeloof nog niet ontdekt. Of je gelovig bent of ongelovig. Dat leer je niet tijdens het zingen van een psalm. Dat kan God wel gebruiken. Maar als het alleen maar, zeg maar, het zingen is. Of alleen maar de kerk gaan. Dan kunnen zoveel mensen zich voor gek houden. Maar als God Christus aan je verkondigt. En je voor die grote vraag stelt. Wat dunkt u van de Christus? En als hij dan erbij zegt, mag hij het je moeilijk maken? Mag hij je zonde aanwijzen? Wil je voor hem met de zonde breken? Wil je voor hem je hoogmoed laten varen? Mag hij je leiden in een weg, zoals bij Maria, waar een zwaar door je ziel gaat? En dan kan het gebeuren dat het in je hart gaat omhoog bruisen. En dat gebeurde daar waar Jezus kwam. Er kwam allerlei tegenstand. En allemaal vrome mensen. Die vielen door de mand. Waar Jezus Christus verkondigd wordt. Daar wordt duidelijk. Wat leeft er nou in je hart? Geloof of ongeloof? Dat kan pijnlijk zijn. Want we willen allemaal zo graag dat we in elk geval niet al te slecht zijn. Nou ja, wel niet helemaal goed genoeg. Maar als je straks op aankomt, hè, dan zal God toch wel in elk geval met mij een beetje mild omgaan. Ik kan toch niet wezen dat hij mij veroordelen zou. En eigenlijk niemand van ons wil dat geloven vanuit zichzelf. We vinden eigenlijk onszelf nooit helemaal slecht genoeg voor de hel. Totdat je geconfronteerd wordt met Christus. Dan kan het niet meer anders. Dan moet je erachter komen, dit ben ik dus. Zo tegenstribbelend, zo tegenstrijdig, zo tegenstrevend. Daar is de ene kant. Dan komen je ongelovige gedachten naar boven en dan zeg je, ik wist niet dat ik zo slecht was. Maar er is ook een andere kant. Gelukkig wel. Want het is Christus niet er om te doen, om het ons alleen maar verdrietig te maken. Juist niet. Het gaat er hem om ons zalig te maken. En om ons zeker te maken. Want dat gebeurt ook. De gedachten uit je hart, die mogen openbaar komen. Dat betekent ook de gelovige gedachten. Die je niet uit jezelf hebt, maar die er wel mogen zijn. Het werk van God in je hart. Soms kun je het bijna niet voorhouden. Ben je zo... ja, zo terneergeslagen. Zo... twijfelend over jezelf. Zou het ooit bij mij waar kunnen zijn? En dan komt de Heer Jezus. En als die je zou gaan vragen, ben jij een goed mens? Heb jij een sterk geloof? Dan blijft er niks van je over. Dan schromp je in elkaar en dan denk je, het wordt nooit meer laat. Maar dan gaat hij een andere vraag stellen. Dat deed hij tegen Petrus. Petrus, zoon van Joda, heb gij mij lief? Maar toen ging ook het hart van Petrus open. En ik kon niet zeggen, Heer Jezus, u weet, ik ben een trouwe discipel. Al zou u alle verloochenen, ik niet. Dat was voorbij. Maar ik kon wel zeggen, Heere, u weet toch alle dingen. U ziet daar in mijn hart toch ook de liefde tot mij, tot u. We hebben u toch gezien, Heer, u hebt er zelf ingelegd. En ik kan niet van me geloven dat ik goed genoeg ben. Maar ik weet wel dat u goed genoeg bent. En het ligt zo'n liefde in mijn hart. Dat weet u toch, Heer. Kijk, er worden ook die gedachten van je hart geopenbaard. Als Petrus op een ander moment zei, Heer, tot wie zouden we anders heen gaan? Gij hebt de woorden van het eeuwige leven. En nog op een manier. Als dat het zwaar door het hart van Maria gaat. Als Maria zo'n pijn moet lijden in de weg die God met haar gaat. Weet je wat er ook gebeurt? Ze gaat niet bij de Heer Jezus vandaan. Maar die beproeving. Die werkt alleen maar het geloof sterker. Ze voelt alleen maar meer hoe hard ze de Heer Jezus nodig heeft. Later zegt Petrus daarvan, in 1 Petrus 1 vers 7, de beproeving van uw geloof, die kostelijker is dan van het goud, dat door het vuur beproefd wordt. Dat de beproeving van uw geloof, dat die mag voortbrengen, de versterking van het geloof, dat daardoor het geloof vaster en zekerder mag zijn. Dus het is de vraag van Jezus aan je hart. Die je hart openlegt. Maar het is ook de weg die de Heer met je gaat. Een weg. Waardoor sommigen geërgerd worden. En die zeggen, nou als zo moet, dan hoeft het hele geloof van mij niet meer. Maar de weg. Waarvan anderen zeggen, Heere, als dit nu de weg is die u gaat. Dan heb ik u alleen maar harder nodig. Dan kan ik niet zonder u. En dan wil ik niet meer zonder u. En daarom, ik kan niet anders dan deze Jezus Christus iedereen aanraden. Het is niet het makkelijkste leven, maar wel het beste leven. En iedereen die hem kent, die kan met Simeon meezingen. Nu laat gij, Heer, uw dienstknecht gaan in vrede. Want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. Amen.